Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Een programma waar we opnieuw de mogelijkheid krijgen om even een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag gaan we onder meer kunnen kijken naar het moment van Allerzielen. U weet, dat is natuurlijk op 2 november dat we alle overleden gelovigen gedenken, en Paus Franciscus heeft dat ook gedaan door een heilige mis op te dragen. Daar gaan we even blijven bij stilstaan. Ook is het zo dat dus een belangrijke klimaatconferentie heeft plaatsgevonden, zeer recent, in Glasgow, waar het de bedoeling was dat Paus Franciscus zelf aanwezig zou zijn. Uiteindelijk is dat niet doorgegaan, maar de paus die heeft wel een boodschap laten bezorgen, zeg maar, aan de voorzitter, de president van de Verenigde Naties. En dat gaan we ook even bekijken. Zeker ook omdat het een zeer actueel thema is, maar ook omdat Paus Franciscus natuurlijk bijzondere aandacht ook heeft voor ecologie en voor de klimaatkwestie. Daarna zullen we het hebben over een bijzondere benoeming die gebeurd is, zeer recent in het Vaticaan. Dat staat allemaal op het agenda voor vandaag. Alvorens we dat gaan bekijken, gaan wij binnen in het Apostolische Paleis en gaan we kijken naar de audiënties die de paus heeft verleend in de afgelopen dagen. En dan kijken we naar woensdag 3 november. Dan heeft de paus kardinaal Dominique Mamberti, prefect van de hoogste rechtbank van de apostolische signatuur, in audiëntie ontvangen. En voor ons is dat de gelegenheid om even te gaan kijken naar wat dat nu eigenlijk is. Dat Hooggerechtshof, zouden we kunnen zeggen, of de hoogste rechtbank van de apostolische signatuur, heet in het Latijn Supremum Tribunal Signaturae Apostolicae. Dat is de hoogste rechterlijke instantie in de katholieke kerk. Buiten de paus natuurlijk, die zelf als hoogste kerkelijke rechter het laatste beroep is voor elke kerkelijke uitspraak. Dus u weet, wanneer een bepaalde zaak voor een rechtbank moet komen, dan zijn daar een aantal mensen die een rol spelen in het bekijken van die zaak. Maar het is uiteindelijk de rechter die al die actoren moet aanhoren en dan op basis van wat hij of zij heeft gehoord een uitspraak kan doen. Voor de kerk is dat niet anders. Want de kerk heeft ook een eigen wetboek, de Codex Iuris Canonici, of het kanoniek wetboek. Voor de toepassing van de wet heb je dus rechters nodig, wel die zetelen in een rechtbank. Wanneer er een beslissing is en degene die op een of andere manier beïnvloed wordt door die beslissing, bijvoorbeeld bij een veroordeling, dan heb je de mogelijkheid om in beroep te gaan. Dat wil zeggen dat je een hogere rechtbank kan aanspreken, die dan gaat kijken naar de procedure die gevolgd is bij het proces. Dat wil dus zeggen dat men eigenlijk niet meer over de inhoud van het proces gaat spreken, maar wel over de procedure die gevolgd is. En als men daar een procedurefout kan ontdekken, dan kan die hogere rechtbank de uitspraak van de lagere rechtbank nietig verklaren en dient het proces opnieuw te gebeuren, of kan zelf een uitspraak doen. Deze hoogste rechtbank van de apostolische signatuur heeft dus die functie als een beroepshof. Maar ook paus Franciscus en alle pausen doen eigenlijk dienst als het laatste beroep. Voor wat betreft de zaken in de katholieke kerk is het de paus die het allerlaatste woord heeft, toch wat betreft juridische zaken. De apostolische signatuur die houdt ook toezicht op de rechtspraak in de kerk. De huidige prefect is dus kardinaal Mamberti, dat sinds 8 november 2014 trouwens, toen hij opvolger werd van kardinaal Raymond Burke, die dan overging naar de Orde van Malta, zoals we konden horen in een vorige aflevering van Radio Vaticaan. Gedurende vele jaren trouwens was er een Vlaming, aartsbisschop Frans Daneels, die dienst gedaan heeft in deze apostolische signatuur en die werd omwille van leeftijdsredenen vervangen op 16 juli 2016 door Monsignor Giuseppe Sciacca. De apostolische signatuur die vinden we in Rome terug in het Palazzo della Cancelleria. Een Italiaanse renaissance gebouw in Rome in Italië. En dat is ook de zetel en de vergaderplaats van twee andere tribunalen, belangrijke rechtbanken van de Rooms-Katholieke Kerk. De apostolische signatuur die behandelt alleen beroepen van die twee tribunalen, dus lagere rechtbanken. En dat gaat dan gewoonlijk over rechtspraak die dus zij mogen doen binnen hun bevoegdheid die ze hebben gekregen. Als er dan sprake is van een fout in de procedure, of ook, dat is mogelijk, een conflict tussen instanties, dan kan men in beroep gaan bij de apostolische signatuur. De twee andere tribunalen trouwens heten onder andere de Rota Romana, of de Romeinse Rota, en de Apostolische Penitentiari. En die hebben alle twee andere bevoegdheden. Het ene gaat eerder over onder andere huwelijkszaken, maar ook besluiten van bisschoppen, kerkelijke processen en tuchtprocedures, dat wat betreft de Romeinse Rota. En de Apostolische Penitentiari doet voornamelijk uitspraken over zaken die te maken hebben met de vergeving van zonden en dus het sacrament van de biecht. Zo heeft u toch een klein beetje idee van wat dat eigenlijk inhoudt, die hoogste rechtbank van de apostolische signatuur, voor de prefectus kardinaal Mamberti een audiëntie op woensdag 3 november. Donderdag 4 november dan heeft de paus de heer Mahmoud Abbas, de president van de Palestijnse staat, samen met zijn gevolg ontvangen en heeft daarbij bevestigd dat men moet verder dialogeren in de richting van een twee-staten-oplossing. En zo probeert paus Franciscus natuurlijk ook de nodige rol te spelen in in de mogelijkheid om vrede te bekomen tussen de Israëli's en de Palestijnen. Een conflict dat al vele jaren duurt. 2 november, dat is de dag van aller zielen, volgend op het hoogfeest van aller heiligen, wanneer we alle heiligen vieren, gekend en ongekend natuurlijk. En daarom is het ook nauw verbonden met die gedachtenis van alle overledenen. Enerzijds mogen we zeker rekenen op de voorspraak van die heiligen die ons hebben omringd, die ons vooraf gegaan zijn, gekend en ongekend, en anderzijds is het een uitnodiging voor ons om te blijven bidden voor onze overledenen. Dit ook natuurlijk omwille van het feit dat sommige van deze waarschijnlijk nog in het vage vuur zijn en dus ons gebed nodig hebben. Op 2 november heeft paus Franciscus deze bijzondere dag herdacht met een eucharistie die hij celebreerde op een Franse militaire begraafplaats in het natuurreservaat Monte Mario in Rome. Aanvankelijk was deze locatie trouwens bestemd voor gesneuvelden van de Italiaans-fascistische veldtocht in de Tweede Wereldoorlog. Maar in 1945 werd dit terrein door staatsdecreet ter beschikking gesteld van Frankrijk. Het was de toenmalige Italiaanse minister-president Alcide de Gasperi die dat gebaar stelde als een teken van respect voor de Franse soldaten die hun leven hebben gegeven in de strijd tegen het fascisme. Vandaag de dag liggen er 2000 Franse militairen begraven. Het is trouwens niet de eerste keer dat Paus Franciscus dit doet, liever op Allerzienden. In 2017 heeft hij een eucharistie gecelebreerd op een Amerikaanse begraafplaats. En dan vorig jaar was dat nog in de kerk van het Pauselijke Teutoonse College van Santa Maria. En natuurlijk heeft Paus Franciscus op 4 november dan een eucharistie opgedragen voor de kardinalen en de bisschoppen die het afgelopen jaar zijn overleden. We zullen daar bij een volgende aflevering zeker nog even kunnen blijven bij stilstaan. De paus heeft op 2 november een korte homilie gegeven. Daar kunnen wij even naar luisteren. En zo horen we dus de homilie van Paus Franciscus tijdens deze eucharistie op 2 november op Allerzienden, die hij opgedragen heeft op de Franse militaire begraafplaats.
Mi viene in mente uno scritto alla porta di un piccolo cimitero al nord.
Ik moet denken aan een inscriptie op de deur van een kleine begraafplaats in het noorden. Gij die voorbij gaat, denk aan uw stappen en denk aan uw stappen aan de tot de laatste stap. Gij die voorbij gaat. Het leven is een reis. We zijn allemaal op weg. Ieder van ons. Als we iets willen doen in het leven, we moeten op weg gaan. En geen wandelingetje of een labyrint, nee, een echte reis, een weg. En onderweg gaan we voorbij aan vele historische gebeurtenissen, vele moeilijke situaties, ook begraafplaatsen. En het advies van deze begraafplaats luidt dan: u die voorbij gaat, let op uw pas en denk aan uw laatste pas. En wij zullen allemaal een laatste pas, een laatste stap hebben. En sommigen zullen tegen mij zeggen: ja, maar vader, wees toch niet zo droevig, niet zo tragisch. Maar het is de waarheid. Waar het om gaat, dat is dat die laatste stap ons op weg brengt en niet zorgt dat we ronddolen. Op het pad van het leven op weg gezet worden. Niet in een eindeloos labyrint. Nee, we zijn met een duidelijke richting. En dat is de eerste gedachte die ik zou willen geven, die uit mijn hart komt. Een tweede gedachte hier zijn de graven. Deze mensen, goede mensen, stierven in de oorlog. Ze stierven omdat ze geroepen waren om hun land te verdedigen, waarden te verdedigen, idealen te verdedigen en vele andere keren droevige, betreurenswaardige politieke situaties te verdedigen.
Situaties politieke, tristi e lamentabili.
Het zijn de slachtoffers. Slachtoffers van de oorlog. Die de kinderen van het vaderland opeet. Ik denk aan Anzio, Re di Puglia. Ik denk aan Piave, in 1914, zoveel zijn daar gevallen. Ik denk aan het strand in Normandië. 40.000 zijn daar gevallen. En ik stopte daar, aan een graf.
Mi sono fermato davanti una tomba.
Inconnu. Mort pour la France.
Inconnu. Mort pour la France.
1944. Zelfs de naam niet. In Gods hart is de naam van ons allemaal. Maar dit is toch de echte tragedie van de oorlog. Ik ben er zeker van dat allen die uit goede wil zijn gegaan, geroepen door hun land om het te verdedigen, bij de Heer zijn. Maar strijden wij, die onderweg zijn, voldoende, opdat er geen oorlogen meer zouden zijn, zodat de economieën van landen niet versterkt worden door de wapenindustrie? Vandaag zou de homilie moeten zijn om naar de graven te kijken, gestorven voor Frankrijk. Sommigen hebben namen, een paar anderen weer niet. Maar deze graven zijn een boodschap van vrede. Stop, broeders en zusters, hou op. Hou op, wapenfabrikanten. Hou op, genoeg. Met deze twee gedachten laat ik u. Gij die voorbij gaat, denk aan uw stappen. Aan uw laatste stap. Mogen het in vrede zijn. Vrede in het hart. En de tweede gedachte, deze graven die spreken, schreeuwen, roepen. Vrede. Mogen de Heer ons helpen deze twee gedachten in ons hart te bewaren en te overwegen. Een korte homilie van Paus Franciscus, maar opnieuw een sterk moment. Ja, hij zegt, wanneer we daar op die begraafplaats zijn, die anonieme graven, dat is het ware drama van de oorlog. Dat hetgene wat ons eigenlijk het meest kostbaar is, het feit dat we met onze naam gekend zijn in Gods hart, dat dat niet eens meer overblijft van een mens. Natuurlijk kent God die ziel, maar diegenen die de begraafplaats bezoeken, ja, die hebben er een beetje het raden naar wie er te rusten is gelegd. Niet eens een naam. Het ware drama van de oorlog. En we zijn in de maand november, en dat zal u ook merken trouwens in Pelgrim in eigen land, waar we een tocht hebben gemaakt in Ieper. Ook daar zal ik diezelfde ervaring mogen delen die Paus Franciscus hier met ons heeft gedeeld. Anonieme graven. Jonge mensen die hun leven hebben gegeven voor vrijheden die we misschien maar al te normaal vinden. Het stemt zeker tot nadenken. Korte homilie van Paus Franciscus op 2 november. Op het moment dat hij de heilige mis opdroeg op de Franse militaire begraafplaats in Rome. Een andere zaak die nauw aan het hart van Paus Franciscus ligt, is het klimaat. En zoals u ongetwijfeld heeft gehoord en vernomen, is er een belangrijke klimaatbijeenkomst geweest, een klimaattop van de Verenigde Naties, de COP26, 26e zitting dus, van alle partijen die deel uitmaken van de Verenigde Naties. En Paus Franciscus die heeft een toespraak laten bezorgen aan de voorzitter, Alok Sharma. En deze luidde als volgt. Excellentie, nu de conferentie van Glasgow begint, zijn we er ons allen van bewust dat zij de vitale taak heeft de gehele internationale gemeenschap te laten zien of er werkelijk een politieke wil bestaat om met eerlijkheid, verantwoordelijkheid en moed meer menselijke, financiële en technologische middelen in te zetten om de negatieve gevolgen van de klimaatverandering te verzachten en de armere en kwetsbare naties bij te staan die er het meest door worden getroffen. Tegelijkertijd beseffen wij dat deze taak moet worden ondernomen te midden van een pandemie die al bijna 2 jaar lang onze menselijke familie verwoest. COVID-19 heeft immense tragedies teweeggebracht, maar heeft ons ook geleerd dat, willen wij erin slagen de pandemie te overwinnen, dat er geen alternatief is. Wij allen moeten een rol spelen bij het beantwoorden van deze uitdaging. En dat vereist, zoals wij weten, een diepgaande solidariteit en broederlijke samenwerking tussen de volkeren van de wereld. De wereld na de pandemie zal noodzakelijkerwijze anders zijn dan de wereld voor de pandemie. Het is die wereld die we nu samen moeten opbouwen, met als uitgangspunt de erkenning van fouten uit het verleden. Iets gelijkaardigs kan worden gezegd aan onze inspanningen om het wereldwijde probleem van de klimaatverandering aan te pakken. Er is geen alternatief. We kunnen de doelstellingen van de overeenkomst van Parijs alleen bereiken als we op een gecoördineerde en verantwoordelijke manier handelen. Die doelstellingen zijn ambitieus en ze kunnen niet langer worden uitgesteld. Vandaag is het aan u om de nodige beslissingen te nemen. COP26 kan en moet een effectieve bijdrage leveren aan de gewetensvolle opbouw van een toekomst waarin dagelijkse handelingen en economische en financiële investeringen werkelijk de voorwaarden kunnen beschermen die een waardig en menselijk leven garanderen voor de mannen en vrouwen van vandaag en morgen. En dat op een gezonde planeet. Wij staan voor een historische verandering, een culturele uitdaging die de inzet vereist van iedereen, in het bijzonder van de landen die over meer middelen beschikken. Deze landen moeten het voortouw nemen op het gebied van klimaatfinanciering. Het koolstofvrijmaken van het economisch systeem en van het leven van de mensen, het bevorderen van een kringloop-economie, het ondersteunen van de meer kwetsbare landen bij hun inspanningen om zich aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering en om het hoofd te bieden aan de verliezen en de schade die dit heeft veroorzaakt. De heilige stoel van zijn kant heeft, zoals ik op de top op hoog niveau over de virtuele klimaatambitie van 12 december 2020 heb verklaard, een strategie van nul emissie aangenomen die op 2 niveaus werkt. De verbintenissen van Vaticaanstad om dit doel tegen 2050 te bereiken en 2, de verbintenis van de Heilige Stoel om onderwijs in integrale ecologie te bevorderen. Wij beseffen ten volle dat politieke, technische en operationele maatregelen gekoppeld moeten worden aan een opvoedingsproces dat, vooral bij jongeren, nieuwe levensstijlen kan bevorderen en een cultureel model van ontwikkeling en duurzaamheid kan bevorderen dat gebaseerd is op broederschap en op het verbond tussen de mens en zijn natuurlijke omgeving. Deze verbindenissen hebben wereldwijd tot duizenden initiatieven geleid. In diezelfde geest heb ik op 4 oktober jongstleden samen met een aantal religieuze leiders en wetenschappers een gezamenlijke oproep met het oog op COP26 ondertekend. Bij die gelegenheid hebben we geluisterd naar de stemmen van vertegenwoordigers van vele godsdiensten en spirituele tradities, vele culturen en wetenschapsgebieden. Zeer verschillende stemmen, met zeer verschillende gevoeligheden. Toch bleek er een opmerkelijke eensgezindheid te bestaan over de dringende behoefte aan een koerswijziging, een vastberaden besluit om van de wegwerpcultuur die in onze samenlevingen heerst over te stappen op een cultuur van zorg voor onze gemeenschappelijke woning en zijn bewoners, nu en in de toekomst. De wonden die de COVID-19-pandemie en het fenomeen van de klimaatverandering in onze menselijke familie hebben geslagen, zijn vergelijkbaar met de wonden die het gevolg zijn van een wereldwijd conflict. Net als in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog moet de internationale gemeenschap als geheel nu prioriteit geven aan de uitvoering van collegiale, solidaire en vooruitziende acties. We hebben zowel hoop als moed nodig. De mensheid beschikt over de middelen om deze verandering tot stand te brengen, die een waarachtige bekering vereist, zowel individueel als gemeenschappelijk, en een vastberaden wil om deze weg in te slaan. Het zal de overgang inhouden naar een meer integraal en integrerend ontwikkelingsmodel, gebaseerd op solidariteit en verantwoordelijkheid. Een overgang die ook ernstig rekening moet houden met de gevolgen ervan voor de wereld van de arbeid. Bijzondere zorg moet ook worden besteed aan de meest kwetsbare bevolkingsgroepen, bij wie een groeiende ecologische schuld bestaat die verband houdt met onevenwichtigheden in de handel, met gevolgen voor het milieu en met een onevenredig gebruik van de natuurlijke hulpbronnen van het eigen land en van andere landen. Dat valt niet te ontkennen. De ecologische schuld doet in zekere zin denken aan de buitenlandse schuld, waarvan de last vaak de ontwikkeling van de volkeren belemmert. De postpandemische wereld kan en moet opnieuw beginnen met een beschouwing van al deze aspecten. Samen met de invoering van zorgvuldig onderhandelde procedures voor de kwijtschelding van buitenlandse schuld, gekoppeld aan een duurzamere en rechtvaardigere economische herstructurering, die erop gericht is de klimaatnoodsituatie het hoofd te bieden. De ontwikkelde landen zouden moeten bijdragen tot de betaling van de ecologische schuld door hun verbruik van niet hernieuwbare energie aanzienlijk te beperken en door de armere landen bij te staan in hun beleid en programma's voor duurzame ontwikkeling mogelijk maken. Een ontwikkeling waaraan eindelijk iedereen kan deelnemen. Helaas moeten we erkennen hoe ver we nog verwijderd zijn van de doelstellingen die zijn vastgesteld voor de aanpak van de klimaatverandering. We moeten eerlijk zijn, dit kan zo niet doorgaan. Al tijdens de voorbereidingen voor COP26 werd het steeds duidelijker dat er geen tijd te verliezen is. Al te veel van onze broeders en zusters lijden onder deze klimaatcrisis. Ontelbare mensen, vooral de meest kwetsbaren, ondervinden steeds vaker de verwoestende gevolgen ervan. Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust geworden dat het ook gaat om een crisis van de rechten van het kind en dat milieumigranten in de nabije toekomst talrijker zullen zijn dan vluchtelingen van oorlogen en conflicten. Het is nu tijd om te handelen, dringend, moedig en met verantwoordelijkheidszin. Niet in de laatste plaats om een toekomst voor te bereiden waarin onze menselijke familie in staat zal zijn voor zichzelf en voor de natuurlijke omgeving te zorgen. De jongeren die ons de laatste jaren sterk tot handelen hebben aangespoord, zullen de planeet die wij hen willen nalaten slechts erven op basis van de concrete keuzes die wij vandaag maken. Het is nu het moment om beslissingen te nemen, die hen redenen tot hoop en vertrouwen in de toekomst kunnen geven. Ik had gehoopt persoonlijk bij u te kunnen zijn, maar dat was niet mogelijk. Ik ben met u in mijn gebeden terwijl u deze belangrijke beslissingen neemt. Gelieve meneer de president, mijn hartelijke groeten en goede wensen te aanvaarden. Vanuit het Vaticaan, getekend 29 oktober 2021. Paus Franciscus. Ja, opnieuw, stevige boodschap, toch wel een beetje ja, wat we al eerder hebben gehoord, ook vooral die nadruk zeg maar, op een ja, nieuwe wereld. Men wil toch, of de paus die wil toch echt wel benadrukken dat men uit een crisissituatie altijd anders voortkomt dan men er is aan begonnen. Of het ons is opgelegd of niet. Ofwel wordt men er beter door, ofwel wordt men er slechter door. Ook door terug te keren naar de toestand die er was voordat de crisis begon. En dan heeft hij het natuurlijk over de COVID-19. Wat we toch even moeten benadrukken, dat is dat in deze toespraak wel een bepaalde dringendheid klinkt, dat dat vooral te maken heeft met de armsten en de kwetsbaarsten. Hè? Wij moeten ons geen zorgen maken over een woestijn die steeds dichterbij komt. Wij moeten ons geen zorgen maken over, bepaalde voorzieningen, landbouw en dergelijke meer, om onze gezinnen te voeden. We kunnen heel gemakkelijk naar de supermarkt, of de meeste onder ons toch, om daar te voorzien in onze noden. Maar dat is natuurlijk niet overal ter wereld zo. Integendeel. Miljoenen mensen ondervinden dagelijks de gevolgen van de klimaatcrisis. Ook belangrijk om op te merken, dat is dat je in de boodschap van de paus heel goed kan horen dat hij inderdaad de vinger wijst naar de wegwerpcultuur en verwijst naar de rechten van het kind. De rechten van een ieder. Het gaat inderdaad over een verandering van ons klimaat, waar de landen, zeker de ontwikkelde industriële landen, de nodige beslissingen kunnen nemen om de gevolgen van de klimaatverandering enigszins, zoals de paus het zelf uitdrukt, te verzachten. Maar anderzijds, ja, klinkt er ook geen, hoe zal ik het zeggen, ideologie in, dat enkel ja, de manier waarop dat de mens handelt verantwoordelijk zou zijn voor deze klimaatsverandering. Dat is toch een belangrijke nuance die ook moet gebracht worden. Hoe dan ook, dat neemt niet weg dat er zeker een dringendheid is in het veranderen van onze manier waarop we omgaan met het milieu en de mogelijke invloed die dat kan hebben op het klimaat. Want die twee dingen zijn natuurlijk, ze zijn wel met elkaar verbonden, maar het gaat wel over verschillende zaken. Hoe dan ook, als daar nog verdere ontwikkelingen zijn vanuit het Vaticaan, boodschappen van de paus, dan hoort u het zeker ook in Radio Vaticaan. Voor ons is het dringend tijd geworden om samen met paus Franciscus het Angelus te bidden. Laten we dat doen voor al zijn intenties. En daarna zullen we nog kunnen luisteren naar de catechese die de paus gaf op woensdag 3 november. Dat is voor zo dadelijk. Bidden we eerst samen het Angelus.
Angelus Domini, nunciabit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij Radio Vaticaan. misschien ook nog even meegeven, want dat is ook wel een noemenswaardige audiëntie die verleend geweest is in een van de afgelopen dagen en die ook te maken heeft met het klimaat. Het is namelijk zo dat de Amerikaanse president Joe Biden ontvangen is door de paus. Dat was nog op het einde van de maand oktober. Daar konden we ook nog niets over zeggen, maar dus is er een vrij lange audiëntie geweest, langer dan gewoonlijk eigenlijk, een uur en een half voor zover dat we dat konden vaststellen. En bij deze heeft dus de Amerikaanse president een uitgebreid onderhoud gehad met Paus Franciscus. De inhoud van de gesprekken die werden later niet bekendgemaakt. Dat gezegd zijnde gaan wij luisteren naar de catechese van Paus Franciscus die hij gegeven heeft tijdens de generale audiëntie van woensdag 3 november.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
In een deel uit de brief aan de Galaten die wij zojuist hebben gehoord, spoort Paulus de christenen aan te handelen in overeenstemming met de Heilige Geest. Er is een bepaalde stijl. Wandelen in de Heilige Geest, op weg zijn, leven volgens de Geest. Geloven in Jezus betekent inderdaad hem volgen op zijn weg, zoals de eerste discipelen deden. En tegelijkertijd betekent het vermijden van de tegenovergestelde weg, die van het egoïsme, het zoeken van eigen belangen, wat de apostel de begeerte van het vlees noemt. De Geest is de gids op deze reis langs de weg van Christus, een wonderlijke, maar ook vermoeiende reis die begint in het doopsel en een leven lang duurt. Laten we denken aan een lange voettocht in de bergen. Het is fascinerend, het doel trekt ons aan, maar het vergt veel inspanning en vastberadenheid. Dit beeld kan ons van nut zijn om de woorden van de apostel in de praktijk te brengen. Leven naar de Geest, zich door hem laten leiden. Het zijn uitdrukkingen die wijzen op een actie, een beweging, een dynamiek die ons verhindert bij de eerste moeilijkheden stil te vallen, maar ons uitdaagt te vertrouwen op de kracht die van boven komt. Door deze weg te volgen, verwerft de christen een positieve visie op het leven. Dit betekent niet dat het kwaad in de wereld verdwenen is, of dat de negatieve impulsen van egoïsme en trots verdwenen zijn. Het betekent eerder dat wij geloven dat God altijd sterker is dan onze weerstand en groter dan onze zonde. En dit is belangrijk. Terwijl hij de Galaten aanspoort om deze weg te gaan, plaatst de apostel zich op hun niveau. Hij laat het werkwoord in de gebiedende wijs achterwege, wandelt, en gebruikt de aantonende wijs, wij. Laat ons wandelen in de Geest, leven in de Geest. Als om te zeggen, laten we langs dezelfde lijn lopen. Laten we ons leiden door de Heilige Geest. Het is een vermaning, een aansporing. Paulus acht deze vermaning ook voor zichzelf noodzakelijk. Hoewel hij weet dat Christus in hem leeft, is hij er ook van overtuigd dat hij het doel, de bergtop, nog niet heeft bereikt. De apostel plaatst zich niet boven zijn gemeenschap. Hij zegt niet, ik ben de leider, jullie zijn de anderen. Ik heb de top van de berg bereikt, jullie zijn onderweg. Dat zegt hij niet. Hij plaatst zich te midden van de weg van allen, om een concreet voorbeeld te geven van hoe noodzakelijk het is God te gehoorzamen, steeds meer, steeds beter overeenstemmend met de leiding van de Geest. Hoe mooi is het als wij voorgangers vinden die met hun mensen meelopen en die zich niet van hen losmaken. Dat is mooi en goed voor de ziel. Dit leven naar de Geest is niet alleen een individuele actie. Het betreft ook de gemeenschap als geheel. Inderdaad, de gemeenschap opbouwen door de weg te volgen die de apostel heeft aangegeven, is uitdagend. De begeerten van het vlees, de bekoringen, om het zo te zeggen, die we allen hebben, afgunst, vooroordelen, huichelarij, wrok, blijven zich doen gevoelen. En de toevlucht nemen tot een rigide voorschrift kan een gemakkelijke bekoring zijn. Maar daardoor zouden wij van de weg der vrijheid afdwalen. En in plaats van naar de top te klimmen, zouden wij naar de bodem terugkeren. De weg van de geest volgen vereist in de eerste plaats ruimte maken voor genade en naastenliefde. Plaats maken voor Gods genade, niet bang zijn. Na op strenge wijze van zich te hebben laten horen, nodigt Paulus de Galaten uit om elkaars moeilijkheden op te vangen en, als iemand een fout maakt, zachtmoedigheid te betrachten. Laten we luisteren naar zijn woorden. Broeders, als iemand op een fout wordt betrapt, is gij die de geest hebt, wel corrigeer hem dan met een geest van zachtmoedigheid en waak over jezelf, opdat je niet ook verleid wordt. Draag elkanders moeilijkheden. Een heel andere houding dan roddelen. Nee, dit is niet volgens de geest. Volgens de geest is het deze zachtmoedigheid hebben jegens onze broeder door hem te corrigeren en met nederigheid over onszelf te waken, opdat we zelf niet in die zonde zouden vervallen. Wanneer wij in de verleiding komen om anderen verkeerd te beoordelen, wat vaak het geval is, moeten we eerst eens nadenken over onze eigen kwetsbaarheid. Hoe gemakkelijk is het om anderen te bekritiseren? Maar er zijn mensen die wel een diploma in kletsen lijken te hebben. Elke dag bekritiseren ze anderen. Maar kijk naar jezelf. Het is goed ons af te vragen wat ons ertoe beweegt een broeder of zuster te corrigeren en of we niet in zekere zin mede verantwoordelijk zijn voor hun fout. De Heilige Geest geeft ons niet alleen de gave van zachtmoedigheid, maar nodigt ons ook uit tot solidariteit, tot het dragen van de lasten van anderen. Hoeveel lasten zijn er niet in het leven van een mens? Ziekte, gebrek aan werk, eenzaamheid, pijn. En hoeveel andere beproevingen vereisen de nabijheid en liefde van onze broeders en zusters? De woorden van de heilige Augustinus kunnen ons ook helpen wanneer hij deze passage becommentarieert. Daarom, broeders, als iemand op een fout wordt betrapt, corrigeer hem dan op deze manier met zachtmoedigheid. En als je je stem verheft, heb dan innerlijk lief. Of gij bemoedigt, of gij u vaderlijk betoont, of gij berispt, of gij streng zijt, heb lief. Altijd beminnen. De opperste regel van broederlijke correctie is liefde. Het welzijn van onze broeders en zusters willen. Het gaat erom de problemen van anderen, de fouten van anderen ook, in stilte te verdragen, in gebed, en dan de juiste manier te vinden om hen te helpen zichzelf te corrigeren. En dat is niet gemakkelijk. De gemakkelijkste manier is kletsen, om de andere persoon te villen alsof ik perfect ben. En dat mag niet gebeuren. Zachtmoedigheid, geduld, gebed en nabijheid. Laten wij blijmoedig en geduldig op deze weg verder gaan en ons laten leiden door de Heilige Geest. En helemaal als laatste mag ik u ook nog laten weten dat de paus de Italiaanse Franciscanes, zuster Raffaella Petrini, heeft benoemd tot secretaris-generaal van het gouvernement van Vaticaanstad. En zij is de eerste vrouw die een dergelijke verantwoordelijkheid krijgt toegewezen. Het is ook een belangrijke functie. Sinds 2005 trouwens is zij aan het werk bij de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren. En de paus vertrouwt haar nu het toezicht toe op alle administratieve activiteiten van Vaticaanstad. Dat gaat over de Vaticaanse musea, het postkantoor en de politie. Ze werd op 15 januari 1969 geboren te Rome. En ze heeft een doctoraat behaald in politieke wetenschappen. En ze is trouwens vandaag de dag nog docent aan de Pauselijke Universiteit Sint Thomas van Aquino. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We wensen u van ganser harte te danken en te hopen dat u een volgende keer opnieuw luistert. Wij doen ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en Pauselijke actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.